BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De democratie staat wereldwijd steeds meer onder druk. Ook in ons land is de druk voelbaar. Maar wat staat er nou op het spel? Wie zijn er afgehaakt als het om onze democratie gaat? Hoe zijn we daar aanbeland? En heel belangrijk, waar liggen de oplossingen? Dat onderzoek ik deze week in BNR's Big Five van de democratie onder druk met 5 kopstukken. Vandaag pakken we een meer wetenschappelijk perspectief met Jervy Oesman. Hij is hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Ik ga het natuurlijk zo meteen uitgebreid met je hebben over de gevaren rond onze democratie. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Want we moeten ook oppassen dat we niet alleen maar vanuit het doem denken naar dit onderwerp gaan kijken. En daarom mijn vraag, wat was nou het hoogtepunt van onze democratie?
Ja, dat was het hoogtepunt. Misschien eerst even heel kort iets over wat is democratie eigenlijk. Hè? Want dan kunnen we ook benoemen wat dan het goede of het slechte eraan is. Ik heb gisteren toevallig de eerstejaars studenten hier in het De La Mar Theater iets mogen vertellen over wat democratie is. En wat ik eigenlijk dan altijd tegen ze zeg is van ja, je kunt heel technisch doen over definities. Maar het mooiste omschrijving van democratie vind ik nog altijd van een oude Amerikaanse president, Abraham Lincoln. Die had het ooit over government of the people, by the people, for the people. En er zitten eigenlijk heel mooi 3 aspecten aan. Hè? De overheid is van ons allemaal. Maar we regeren ook zelf via onze volksvertegenwoordigers, via de mensen die we kiezen. Maar democratie is ook heel belangrijk dat het in het belang van ons allemaal is. En als je dan kijkt naar van ja, wat waren nou eigenlijk de hoogtijdagen, denk ik, van de democratie in Nederland, dan denk ik dat de periode na de Tweede Wereldoorlog was. Maar ook wel de roerige jaren 60, jaren 70, felle debatten. Maar er is heel veel tot stand gebracht. Hè. Dus eigenlijk een hele generatie is geëmancipeerd. We konden opeens met z'n allen naar de universiteit. Dat is denk ik een heel mooi voorbeeld.
Van hoe het was en hoe het kan zijn ook. Dan komen we bij het tweede eigenlijk wat ik van je wil weten. Want de democratie staat onder druk. Ik denk dat we dat wel kunnen constateren met elkaar. Straks gaan we meer in de diepte hoe erg de democratie eraan toe is. Maar voel jij nu ook als hoogleraar nog meer de plicht om ervoor te vechten?
Ja, zeker. Ik denk dat meer dan bijvoorbeeld in de jaren 90 en begin 2000, een beetje voor de aanslagen op de Twin Towers, voor de opkomst van Pim Fortuyn. Toen was staatsrecht, mijn vak, was eigenlijk wat het moet zijn. Namelijk iets heel saais, waar weinig mensen zich voor interesseren. Maar dat komt omdat dat op het moment dat alles goed gaat, en dan zijn de regeltjes wat minder belangrijk. En je ziet nu dat er heel veel is gaan schuiven. Hè. We hebben groepen in de samenleving die steeds minder goed met elkaar om kunnen gaan. Dat zien we ook terug in hoe het in het parlement allemaal functioneert. We zien belangenconflicten ook bijvoorbeeld bij de rechter uitgevochten worden. En dat betekent dat we dat die regels belangrijker gaan worden. Maar ook, we hebben in Nederland, daar zullen we het misschien straks nog wel over hebben, een beetje een gebrek soms aan regels. En wij gaan er heel erg vanuit dat er een soort staatsrechtelijk, democratisch normbesef is bij politici, bij ambtenaren. En ik heb toch een beetje de indruk dat minder is geworden de afgelopen tijd. Dus wat ik ook nu bijvoorbeeld bij mijn studenten, maar ook in publicaties probeer uit te dragen, is van ja, staatsrecht, democratie, rechtsstaat, dat is een way of life eigenlijk.
Ja, het is super belangrijk en we moeten het misschien ook meer beleven met elkaar. Want denk jij dat, ik bedoel, ja, jouw studenten weten het hopelijk wel, maar denk je dat we in Nederland nog goed weten wat het betekent, waar het vandaan kwam, die hele historie daarachter?
Nee, ik denk dat wat dat betreft het historische besef in Nederland wat minder is geworden. Je moet ook een beetje uitkijken met vroeger was alles beter. Toen schreef ik met een ganzenveer en was alles prima.
Zeker.
Ik ben ook nog relatief jong in die zin dat ik niet helemaal kan zeggen hoe het 50 jaar geleden was. Maar dat wij toch een beetje misschien kwijt zijn van wat in die democratie en in die rechtsstaat verbindt ons precies. En met name ook dat democratie soms ook vereist dat je bepaalde dingen niet doet. Dat zijn we wel een beetje kwijtgeraakt, denk ik.
Maak je zorgen waar we nu staan?
Ja, ik maak me wel een beetje zorgen. En ik moet wel eerlijk zeggen, kijk, het gaat niet heel slecht op dit moment in Nederland, denk ik. Hè. Dat geldt zowel economisch als politiek. Het kan beter, we maken ons allemaal zorgen. We maken ons zorgen over energieprijzen. Maar tegelijkertijd kan de NS nog steeds niet rijden... omdat er te weinig personeel is. Dus in die zin, en dat geldt dus ook voor die democratie... die functioneert. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld naar de wereld om ons heen kijkt... en Nederland is natuurlijk geen eiland... Dan zie je wel ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in Amerika, bestorming van het Capitool. Ja,
dat was echt een belangrijk kantelpunt. Hè?
Dat is zeker een belangrijk kantelpunt. En we moeten ook niet denken dat dat in Nederland nooit zou kunnen gebeuren.
Ja, dat is natuurlijk ook iets wat Freedom House ook onderzoekt. Hè, wereldwijd, hoe we eraan toe zijn. Zij zitten sinds 1973 rangschikkerse landen in categorieën vrij, gedeeltelijk vrij en onvrij. En zij zeggen eigenlijk voor het 15e jaar op een rij een afname van de vrijheid in de wereld. En stelt dat de marge tussen landen die zich in goede of slechte richting bewegen nog nooit zo groot is geweest. Als je gewoon wereldwijd kijkt naar... de democratie. Hoe groot is de democratie dan nog?
Ja, dat hangt er ook een beetje denk ik weer vanaf hoe je die democratie precies definieert. Hè. Ja. Ik denk dat wat heel belangrijk is bijvoorbeeld van in hoeverre zie je democratie echt iets als meerderheid. De meerderheid beslist. Dus meerderheidsdenken. Dan heb je een vrij beperkte opvatting van democratie. Maar het kan wel.
Ja.
En dan denk ik dat die democratie er nog niet eens zo heel slecht bij staat. Maar als je zegt, ja, democratie, dat betekent eigenlijk ook... dat je aandacht moet hebben voor recht van minderheden. Dat betekent dat grondrechten belangrijk is. Dat is eigenlijk een totaalpakket. Hè, wat ze in het Engels noemen liberal democracy. Wij zeggen in Nederland vaak democratische rechtsstaat. Ja, dan zie ik wel echt een afname, ook wereldwijd. Dan denk ik, ja, dan staan op heel veel plekken... staat bijvoorbeeld onafhankelijke rechtspraak onder druk. Staat bescherming van grondrechten onder druk. Er zijn ook groepen die zeggen, nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n slechte zaak. Want die grondrechtenbescherming die was 10 jaar geleden helemaal doorgeschoten of zo. Daar ben ik het zelf niet mee eens, maar dat zou je kunnen zeggen. En als je daarnaar kijkt, ja, dan gaat het hard, denk ik.
Ja, is dat misschien ook wat er dan nu gebeurt met die kritiek die er is op die grondrechten? Dat we ook die historie heel lang heeft gewerkt, maar dat we dat ook nieuw leven weer moeten inblazen? Dat we dat in die zin, in negatieve zin, wat er nu gebeurt, misschien ook goed is waardoor er weer beweging in komt?
Ja, nou ja, goed, kijk, ik denk dat voor wat betreft die grondrechten, dat is een interessant punt. Die grondrechten die zijn in ontwikkeling, al decennia lang.
Mm-hmm.
En ook ons denken over wat grondrechten precies zijn, wat ook hun functie is. En het ging natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog, dat was zo'n indrukwekkend moment, dat nie wieder. Toen hadden grondrechten heel erg de tijd mee, maar dat waren heel duidelijk... blokken, daar mocht je als overheid niet aankomen. En wat zie je dan vanaf de jaren, eind jaren 80, jaren 90? Dan zie je dat het eigenlijk heel goed gaat in de westerse wereld. Maar dan veranderen die grondrechten, denk ik, vooral van functie.
Mm-hmm.
Die krijgen meer de functie dat de overheid steeds meer positieve plichten krijgt. Voor mensen gaat zorgen. Hè? Dat is ook weer die positieve kant van democratie. En die grondrechten spelen daar ook een rol in. Dus die grondrechten zijn niet meer alleen maar om ervoor te zorgen dat de treinen niet meer naar het oosten gaan rijden. Maar die grondrechten die zijn eigenlijk een soort taal geworden om allerlei belangen die in de samenleving spelen, van groepen,
mm-hmm.
om die een plek te geven, om die te verwoorden. Maar dat is nog niet gemeengoed geworden, zal ik maar zeggen. Dus je hebt nog steeds mensen die zeggen, ja, maar alles is tegenwoordig een grondrecht. Hè. Laatst een zaak gehad van Vluchtelingenwerk Nederland, hè, over de opvang van vluchtelingen. Die moeten volgens de rechter een menswaardige opvang krijgen. Nou, en dan zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar waar staat dat dan? Is dat nou ook wat grondrechten zijn? Ik zou zeggen, ja.
Mm-hmm.
Ja, dat is ook wat grondrechten zijn.
Maar wat leert het jou dat we die discussie steeds meer voeren?
Nou ja, we voeren dus die discussie steeds meer omdat we gewend zijn om te denken vanuit het idee, je hebt democratie aan de ene kant, je hebt grondrechten aan de andere kant. En die grondrechten die hollen die democratie steeds meer uit. Hè. Steeds minder mag, het parlement mag steeds minder, omdat alles steeds in strijd zou zijn met grondrechten. En als je er zo naar kijkt, ja, dan denk je, ja, dan mag het wel misschien een tandje minder met die grondrechten.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Jervy Oesman. Hij is hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. We hebben al een beetje in die geschiedenis met jou gekeken samen. Maar misschien is het toch nog goed om vanuit historisch perspectief en die democratie die nu onder druk staat, te kijken of dat nou een heel unieke situatie is. Of kunnen we het vergelijken met dingen die in het verleden al zijn gebeurd? Want die democratie heeft natuurlijk wel vaker een beetje onder druk gestaan, denk ik.
Ja, zeker. Nee, die democratie is eigenlijk vol continu in ontwikkeling geweest. En een van mijn grote helden van vroeger, bij de MH17 helaas omgekomen. Willem Witteveen, hoogleraar uit Tilburg. Die zei altijd, de democratische rechtsstaat is geen rustig bezit, geen huis waarin we rustig kunnen gaan slapen. Dus die democratie die heeft eigenlijk altijd al vanaf de 19e eeuw altijd wel onder druk gestaan. Ik denk wat anders is. Kijk, we hebben lange tijd in Nederland ook verschillende bevolkingsgroepen gehad die toch een beetje op gespannen voet met elkaar leefden. Mm-hmm. Maar dat was mooi keurig op zijn Nederlands ingepolderd naar in de verschillende zuilen. En aan de top van die zuilen werd wel samengewerkt. Was wel de bereidheid om het debat te voeren. En wat we de laatste decennia denk ik zien is dat er een verkilling van het klimaat is. En waarbij groepen in de samenleving steeds meer elkaar als vijand gaan zien. En ook in termen van vijandschap met elkaar gaan praten. Nou, dat heb je ook. Als je een historicus uitnodigt, die zal mij onmiddellijk gaan vertellen dat ja, dat had je toch ook wel in eind 19e, begin 20e eeuw. Maar toch denk ik dat destijds misschien meer retoriek was. Mm-hmm. En dat het tegenwoordig is, in ieder geval mijn angst een beetje, dat het echt realiteit is.
En hoe zijn we op dat punt aanbeland?
Dat is een goede vraag. Ja. Dat is meer een vraag voor een socioloog dan voor een jurist, denk ik.
Ja.
Maar
je denkt er vast over.
Ja, nou. Vast. Hobby socioloog.
Ja.
Ik denk dat waar ik zelf bijvoorbeeld echt met verbazing naar heb gekeken is, we komen uit de jaren 90, waarbij het eigenlijk hartstikke goed ging, zowel economisch, maar ook politiek, heel stabiel. Dan zie je opeens dat er politieke partijen, leiders van populistische leiders opkomen die bepaalde problemen benoemen die onder het tapijt waren geveegd altijd. Maar dat maakt zoveel los dat we ook dingen zijn gaan doen. Dus ook eigenlijk volkomen onlogisch op partijen zijn gaan stemmen. En dat heeft ook een ontwikkeling losgemaakt dat politici hebben gezien van kijk, als ik op kwaadheid stuur, dan brengt mij dat meer electoraal
gewin. Dat is een businessmodel eigenlijk.
Het is een businessmodel, ja, inderdaad. Daar is inmiddels ook onderzoek naar gedaan. Hè. Er zijn psychologen die hebben dat onderzocht en die zeggen ja, mensen kwaad maken is eigenlijk makkelijker dan op positieve emoties sturen. Alleen, ja, dat, we zijn in een soort vrije val beland, denk ik.
Mm-hmm. Ja, en daar speelt dan ook nog mee dat we, denk ik, op een gegeven moment krijg je dan fake news. Hè? Ik bedoel, we hebben altijd fake news gehad, maar de hoeveelheid nu is echt. Hè? Wij merken het ook in ons vak. Het is gewoon echt veel lastiger geworden. Dat doet eigenlijk nog een schepje daarbovenop.
Ja, zeker. Ik denk wat vooral een rol speelt is dat door technologie, digitalisering, dat het de megafoon eigenlijk van degene die onjuiste berichten de wereld instuurt veel, veel groter is geworden. Hè. De dorpsgek, om het zo maar te zeggen, hadden we altijd al. Maar ja, die stond voor het café en kon 3 mensen bereiken. En tegenwoordig bereikt hij 1000 mensen. Op het moment dat invloedrijke figuren, hè, president Trump is denk ik de bekendste, Boris Johnson in het Verenigd Koninkrijk, op het moment dat die mensen hun invloed en hun media ook inzetten, ja, dan kan het heel hard gaan. En dat is zeker een probleem ook voor de kwaliteit van het democratische debat.
En dan zie je natuurlijk dit zich ook allemaal vertalen in het parlement. Hè. We hebben natuurlijk ook ontzettend veel partijen. Daar sprak ik gisteren over met onze eigen politieke verslaggever in Den Haag, Sophie van Leeuwen. Het zijn er nu 20. We kunnen dus ook al die partijen kunnen tegen elkaar uitspelen. Wordt ook verweten. Partijpolitiek. Hoe vind jij dat wij kijken naar ons parlement? We zijn er heel kritisch ook over. Is dat terecht?
Ik denk dat we terecht kritisch zijn. Over die vraag van ja, hè, het zijn ontzettend veel politieke partijen. Ja, daar kun je eigenlijk op twee manieren naar kijken. Dus je kunt zeggen, en dat is ook al wel langer geleden gezegd, wordt door veel van mijn collega's, Paul Bovendier, toch leraar in Nijmegen, zegt dat bijvoorbeeld al. Ja, die zeggen ja, kijk, de bestuurskracht, zeg maar, hè, het vermogen van de politiek om beslissingen te nemen, ja, die neemt natuurlijk wel af op het moment dat hele parlement heel erg versnipperd is. En tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen van ja, juist het feit dat parlement dat daar zoveel partijen in zitten, dat maakt het bijvoorbeeld ook meer nodig om met elkaar samen te werken. Dat is op zichzelf ook wel positief. Dat maakt het ook dat bijvoorbeeld ons systeem misschien wat minder vatbaar is voor bijvoorbeeld die ontwikkelingen die we in Engeland en in Amerika hebben gezien. En nu bijvoorbeeld in Brazilië gisteren.
Ja.
Een beetje autocratische figuren die de macht willen grijpen. Ja, dat in zo'n systeem waarbij je...
Dat is veel lastiger eigenlijk.
Ja, bij ons kan dat niet. Ja. Ik bedoel, je moet samenwerken met 15 andere partijen. Het wordt vrij lastig om dan echt de macht te grijpen. Dus in die zin zou je ook misschien wel kunnen zeggen, nou, dat...
Moeten ze misschien blij zijn in deze tijd dat we zoveel partijen hebben.
Ja.
Omdat dat in ieder geval niet gebeurt. Toch, als je kijkt hoe we ons verhouden tot het kabinet, het parlement, dan is er heel veel wantrouwen. En ook in dat parlement zie je hetzelfde gebeuren. En dat heeft eigenlijk ook misschien wel, nou ja, je bent geen socioloog en psycholoog, maar die kwaadheid als businessmodel, dat is een eigen leven gaan leiden. Is dat nu ook de kern waarmee onze democratie in gevaar wordt gebracht? Dat wantrouwen, wat er allemaal onder ligt?
Ja, ik denk het wel. Dus ik denk dat een van de grootste gevaren voor het huidige politieke systeem is dat wantrouwen. Van burgers jegens de politiek, ook van politici en burgers jegens elkaar. Mm-hmm. Het was toch een jaar of 15 geleden wel vrij gebruikelijk nog in Politiek Den Haag dat je elkaar in debatten stevig de maat nam. Maar dat je dan daarna wel samen de taxi naar huis nam, bijvoorbeeld.
Ja, dat was allemaal heel, vond ik zelf ook altijd heel bijzonder. Als ik dan een dagje in Den Haag kwam kijken, weet je, hoe kan je nu opeens zo gemoedelijk met elkaar omgaan terwijl je elkaar ongeveer voor rotte vis uitmaakt. Hè? Maar dat was inderdaad de situatie.
Ja, dat hoorde er een beetje bij. En ik heb toch de indruk, bedoel, ik zit niet dagelijks in de taxi in Den Haag, maar ik heb wel de indruk dat minder is geworden. En ik denk ook wel dat te maken heeft met het feit dat inderdaad, dat businessmodel, dat is denk ik een belangrijke. Het idee dat kwaadheid, dat brengt je meer electoraal succes. Maar ook wel dat het vertrouwen in elkaar ook echt een beetje weg is. Sommige partijen zijn toch wel bepaalde grenzen overgegaan. En dat betekent dus ook dat andere partijen dan zeggen, ja, ik kan jou niet meer vertrouwen.
En waar doe jij dan nu precies op?
Nou ja, goed, bedoel, er is een niet nader te noemen partij die denkt dat onder andere ik een reptiel ben. Elites.
Ja.
Door dat soort dingen te zeggen, door de minister van financiën vagelijk te beschuldigen van spionageactiviteiten. Ja, dan denk ik dat andere partijen dan denken, ja, ik weet niet of jij in de persoon ook straks te vertrouwen bent.
Ja, en dan zie je hoe we daar vervolgens mee omgaan, ook in het parlement mee omgaan. En doen we dan vanuit democratisch oogpunt de juiste dingen. Ik noem even het voorbeeld van, je hebt het net over elkaar, het weglopen uit de Kamer, waar vervolgens een heleboel op volgen op het moment dat zij dat doen. Is dat democratisch verstandig?
Nou ja, dat is heel moeilijk te zeggen, denk ik. Want het is typisch juristenantwoord natuurlijk, enerzijds, anderzijds.
Ja.
Maar,
goed dat je het zo even zegt.
Ja, precies. juist bijvoorbeeld bij dat weglopen hebben we eigenlijk een hele discussie gehad. Hè. Sommige van mijn collega's zeiden van, nou, dat is echt vanuit democratisch oogpunt het slechtste wat je had kunnen doen. Andere collega's zeiden, nee, er moest echt even een statement gemaakt worden. En dat was goed. Ik neig zelf naar die tweede richting. Ik denk dat het kabinet moest iets doen.
Ja.
Kijk, de effectiviteit daarvan kun je natuurlijk afvragen. Ik bedoel, het is niet zo dat door weg te lopen men bij Forum nu denkt, oh, laten we dat nou niet meer doen. Nee, zo werkt dat natuurlijk niet. Ik bedoel, dit speelde ook een beetje mee in het straatje van wat Forum natuurlijk wil, namelijk reuring veroorzaken. En dat is ook niet per se slecht, hoor.
Nee. Ik bedoel, maar je ziet iedereen eigenlijk worstelen. Hoe moeten we ermee omgaan? Negeren is één strategie geweest. Nou, heeft dan niet het gewenste effect. In gesprek gaan heeft ook niet het gewenste effect. Weglopen krijg je dan nu. Dus er zit een worsteling.
Ja, er zit zeker een worsteling. En wat steeds een beetje door elkaar heen loopt, is de vraag van hoe effectief is iets? Mm-hmm. En daar moeten we gewoon realistisch in zijn. Vaak ook niet echt. Mm-hmm. En toch is het soms belangrijk om te markeren, dit gaat eigenlijk de grenzen van het aanvaardbare te buiten. En in die zin, bijvoorbeeld, we hebben diezelfde discussie gehad over moet Geert Wilders vervolgd worden wegens uitspraken. Ook daarvan kun je zeggen, ja, had dat nou zoveel zin dat hij vervolgd is? Nou, ik denk dat het in ieder geval symbolisch belangrijk was.
Daarmee leg je ook de democratie uit, wat het ook behelst.
Ja,
hè?
Ja, zeker.
Ja. Je mag niet aanzetten tot haat, bijvoorbeeld. Dat is dan zo'n belangrijk aspect daarvan. Oké, dus dit is het parlement. Maar wij doen hier ook natuurlijk iets in als burgers. Want we eisen ook heel veel van die overheid. We willen van alles. We willen daadkracht. We willen dat dingen snel gaan. Ik zit even naar de tijdklok te kijken. Ik denk dat we dit even moeten parkeren voor het tweede half uur. Okay. Want dan gaan we ook even kijken hoe jij vanuit juridisch oogpunt kijkt. Wat is er nou in coronatijd gebeurd? En wat gebeurt er nu in al die crisis? We willen van alles. Maar is dat altijd even realistisch? En doet de overheid de goede dingen? En hoe komen we daar vervolgens uit? Mijn gast vandaag in BNR's Big Five van Democratie onder druk is Jervy Oesman, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. We praten dus zometeen verder wat we moeten doen om onze democratie veilig te stellen. Blijf luisteren.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de democratie. Morgen dan zal ik spreken met Hanke Bruinslot, onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Mijn gast vandaag is Jervy Oesman. Hij is hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. De toekomst van onze democratie en hoe we hem eigenlijk weer veilig moeten stellen. En onze rechtsstaat. En laten we met dat laatste beginnen. En die wil ik eigenlijk beginnen door de kettingvraag te laten horen. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met onze eigen politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Sophie had deze vraag voor jou.
Wat mij wel bezighoudt is die ontzettende clash de hele tijd tussen de rechtsstaat of de rechters en de politiek. Dat gaat de hele tijd mis. We hebben deze week weer een stikstofuitspraak. Ligt waarschijnlijk weer alles plat in de bouw. Dus de politiek loopt tegen die grenzen aan van die rechtsstaat. Dus ik zou hem willen vragen, wat gaat daar mis volgens hem? Dus waarom is dat populisme dat je belooft iets en je kunt het toch niet waarmaken? En wat zou de politiek eraan kunnen doen?
Het zijn eigenlijk 2 vragen. Wat gaat daar mis, is haar eerste vraag.
Ja, nou ja, ik denk meerdere dingen. Dus een complex vraagstuk. Maar ik denk ook, misschien om mee te beginnen, de vraag is gaat het überhaupt mis? Hè? Want ja, ik denk dat we
dat
meer...
Dat is zeker een goede vraag om te stellen, ja.
Nou ja, we hebben meer zichtbare uitspraken van rechters die zeggen van die iets over de politiek zeggen. Urgenda, arrest, waar de Hoge Raad een bevel gaf. We hebben nu de kort gedingrechter van vluchtelingenwerk. We hebben in het verleden zaken over het rookverbod gehad. Over de SGP, het vrouwenstandpunt. Dus je ziet duidelijk een toename van rechters die zich met tussen aanhalingstekens de politiek bemoeien. Maar de vraag is of het echt misgaat. Ik denk dat vooral een verandering van het politieke systeem is. We zijn geneigd om in de samenleving, ook als burgers, meer te denken in termen van recht. Gisteren zag ik nog een kop van iemand, volgens mij was het NRC-columnist Christian Weitz. Die had het over het recht op genot, geloof ik, of je vermaak. En dat is ook helemaal niet zo gek meer vandaag de dag. Om ook in je leven
voor je rechten op te komen.
Precies. En dat kun je natuurlijk heel fout vinden. Kun je zeggen, ja, dan moeten we weer terug naar de tijd dat we niet in termen van recht dachten. Maar ik denk ook wel dat het te maken heeft met een zekere maat van vooruitgang. In de zin dat we het denken in termen van recht betekent ook dat we dingen op vreedzame wijze, op een zo eerlijk mogelijke wijze willen oplossen. Dat kan niet altijd. Soms heb je politiek nodig om gewoon belangenbehartiging te doen. Ik ben sterker dan jij. Zoveel mogelijk om het te proberen op een eerlijke manier te regelen, op een proportionele, evenwichtige manier. Ja, daar kan je dat recht vaak wel goed voor gebruiken.
Want is dat recht ook, wordt dat eigenlijk gewoon ook gebruikt als een soort emancipatie?
Ja, je kunt het recht gebruiken. Bepaalde groepen in de samenleving kunnen dat recht gebruiken om te emanciperen. Het beroemdste voorbeeld, denk ik, uit de jaren 50 alweer, is in Amerika, hè, de positie van Afro-Amerikaanse kinderen op scholen. De NAACP, de belangengroepering, ging naar de rechter en kreeg gedaan dat die kinderen ook naar zogenaamde, tussen aanhalingstekens, witte scholen mochten. Dat is een manier om een beetje de schaduwzijde van het politieke proces ook.
Want dat is natuurlijk ook democratie, dat je ook zorgt dat die stemmen die minder gehoord worden, toch gehoord worden. En daar is die rechter dan voor.
Zeker. En die grondrechten, die ik zei het eigenlijk voor de pauze al, die kunnen eigenlijk een soort taal zijn om waarmee je de dames en heren politici ter verantwoording kunt roepen. Ja. Dat men ook het beleid uitlegt. Want we hebben, en dat is een ontwikkeling die mij nu bijvoorbeeld zorgen maakt, is dat in de politiek, juist door de opkomst van mensen als Trump, Johnson, weer botte machtspolitiek gewoner is geworden. Ik kan dit doen omdat ik nou eenmaal de meerderheid heb. En dat zien we in Nederland ook al een klein beetje, hoor. Ik bedoel, ooit hadden we de slogan leuke dingen doen voor linkse mensen. Ik geloof dat het eerste kabinet Rutte zei, dit is een kabinet waar rechtse mensen hun vingers bij aflikken. Ja, dat gaat toch een beetje uit van, ik heb nu de meerderheid, ik kan doen wat ik wil. En wat die grondrechten nou doen, is dat ze meerderheden dwingen om uit te leggen. In het internationale debat noemen we dat een culture of justification. En daar kunnen rechters, denk ik, een belangrijke rol spelen. Dus in die zin,
vind je het helemaal niet zo'n slechte ontwikkeling?
Nee, vind ik het geen slechte ontwikkeling.
Maar is er ook we moeten nu oppassen, we zitten op een soort scheidslijn waar we nu beginnen te komen?
Ja, nou kijk, dat er dus rechters zich met dit soort dingen zijn gaan bemoeien, dat is niet een probleem. Wat wel nog een probleem is dat die rechter worstelt met hoe kan ik die uitspraak nou zo vormgeven dat tot een mooie dialoog eigenlijk leidt tussen de rechter en de politiek, zonder dat er allerlei hiccups optreden. Hè? Dus een van de dingen die in de vraag voorkwam was, ja, straks ligt de bouw weer stil. En dat willen we natuurlijk allemaal ook niet. Dus op de een of andere manier willen we het systeem zo vormgeven dat die rechter wel die politiek en die wetgever kan wijzen op allerlei problemen, kan dwingen om betere uitleg te geven en tegelijkertijd dat proces zo stroomlijnen dat de politiek daar ook snel iets mee kan doen, zonder dat tot grote maatschappelijke problemen leidt. Nou, daar worstelen rechters mee. Daar vind ik dat de politiek zich ook meer mee zou moeten houden.
Hoe, op welke manier?
Nou ja, kijk, nu wordt toch een beetje technisch als jurist. Maar het hele procesrecht, hè, dus het recht dat over het rechtelijk proces gaat, dat is eigenlijk niet ingericht op zo'n rol voor de rechter. Wij hebben nog in Nederland een heel gek systeem eigenlijk. We hebben geen constitutioneel hof, zoals onze buren allemaal wel hebben, waar je naartoe kunt gaan als een wet in strijd is met grondrechten. Wij doen het allemaal via de gewone rechter, de burgerlijke rechter. Die heeft toch een de regels die dat proces reguleren, dat zijn de regels die ook het proces reguleren als je wasmachine het niet doet en je wil hem terugbrengen.
Nou ja, met de enorme wachttijden die er zijn. Hè? Ik bedoel, dat houdt sowieso de boel op. Dus jij zou eigenlijk pleiten voor zo'n constitutioneel hof?
Nou, ik ben ook realist. En ik weet dat het daar niet snel van gaat komen. Waar ik eigenlijk
wordt wel over nagedacht, toch?
Wordt zeker over nagedacht. Maar ik ben vrij sceptisch over of dat er ooit komt. Wat realistischer is dat we wel toetsing van wetgeving aan de grondwet mogelijk gaan maken. Maar bijvoorbeeld het huidige kabinet, de minister die morgen te gast komt, die heeft dat zelf opgeschreven. Die zegt, nou, het past beter bij ons systeem als we dat bij die gewone rechter laten. Dat kan ook wel. Niet per se fundamentele bezwaren tegen. Maar dat vind ik wel. Dan moet je ook nadenken over hoe je die rechter meer tools in handen kunt geven om dat soort beslissingen op een meer evenwichtige manier vorm te geven. En dat betekent dus ook dat we bijvoorbeeld meer staatsrechtelijk besef en staatsrechtelijke kennis bij die gewone rechter, bijvoorbeeld bij de Hoge Raad, organiseren. Die Hoge Raad, dat zijn allemaal ontzettend slimme, intelligente, hoogopgeleide mensen, maar die houden zich bezig met strafrecht, burgerlijk recht, belastingrecht. Dat is waar hun kennis van uitgaat. En nou, zeker als je bijvoorbeeld naar die Urgenda-zaak kijkt, nou, daar valt toch wel staatsrechtelijk nog het een en ander op af te dingen.
Zoals?
Nou ja, ik ben een van de, volgens mij, een van de weinige staatsrechtsjuristen die erg een groot fan was van die uitspraak. De manier waarop de Hoge Raad zei, ja, je hebt dus recht en politiek, en dit is recht en geen politiek. Ja, dat was wel een beetje kort door de bocht. Dat miskende toch wel een beetje dat wat de Hoge Raad daar van de politiek vroeg, wel echt, of niet eens vroeg, hè, beval. Dat enorme impact had op het leven eigenlijk van heel veel mensen. En dat je op die manier toch als rechter een beetje voorzichtig moet zijn in hoe je dingen formuleert. Dus het ging mij vooral om de manier waarop de Hoge Raad zijn eigen positie als rechter markeerde.
Ja, dus daar mogen ze ook, daar moet misschien wat meer kennis van het staatsrecht moet daarbij ingebracht worden. En ook de verantwoordelijkheid die je daarbij hebt. Als je dan naar andere zaken kijkt. Bijvoorbeeld zo'n coronatijd. Daar zijn natuurlijk, daar sprak ik gisteren ook met Sophie van Leeuwen over. Daar zijn natuurlijk wel echt dingen gebeurd die opmerkelijk waren. Er was bijna geen controle van de macht meer mogelijk. Hoe kijk jij daarnaar met jouw juridische bril naar?
Ja,
de avondklok, de mondkapjesplicht, soort zaken.
Het zijn een veelheid van dingen. Ik bedoel, de coronacrisis was een tragedie. Maar voor staatsrechtjuristen was het eigenlijk een fantastische wereld. Ja. Om naar te kijken. Ik denk dat daar een paar dingen zijn gebeurd. Dus allereerst het politieke proces en het democratische proces. Ik denk dat een van de eerste dingen die mij opviel toen in die beginperiode, dus die eerste 4-5 maanden. Dat was heel indrukwekkend wat daar gebeurde. Ik kwam gisteren ook wel, denk ik, ter sprake een beetje van, ja, ook wij staatsrechtjuristen zaten er toch een beetje met open mond naar te kijken. En het moment van de koning die op televisie kwam, de premier.
Iedereen maakte zich ook zorgen over zijn eigen leven, over je gezondheid, over de mensen om je heen. Ja. Het was natuurlijk ook een tijd van angst.
Zeker. En tegelijkertijd, als je er dan met de bril van de technische jurist naar keek, Dan zakte je eigenlijk ook wel van je stoel. En dan dacht je, ja, het kabinet kondigde aan, cafés gaan morgen dicht. Maar er stond helemaal nergens dat moest of kon. Er was helemaal geen grondslag voor. Die moest dan even nog gemaakt worden. En dat werd dan in eerste instantie via noodverordeningen, hè, van voorzitters van veiligheidsregio's, lees burgemeesters, gedaan. Ja, daar heeft de Raad van State later ook wel van gezegd van, ja, dat kon eigenlijk allemaal niet zo. En eigenlijk wisten we dat al vrij snel. En dat levert ook een bepaald ethisch probleem op. Hè. Als jurist ga je op het moment dat het kabinet dat zegt, ga je dan meteen zeggen, nee, dat kan niet. Ga je daar twijfel over zaaien. Dus ik weet wel dat ik zelf op een gegeven moment ook dacht van, nou, ik hou even nog mijn mond. Want ik vind ook wel belangrijk dat de maatregelen die genomen worden, dat die ook genomen worden.
Ja, en kijk je daar nu op een andere manier naar? Want dat merkte ik wel bij Sophie ook, dat ze misschien nog scherper hadden moeten staan als journalisten daar, wij allemaal. Hoe kijk jij naar je eigen rol?
Nou, kijk, ik denk dat het is makkelijk om achteraf te zeggen, corona was een hoax of zo. Nee. Ik denk dat het, dat we terecht in het begin heel terughoudend zijn geweest. Je weet op dat moment niet hoe groot en hoe ernstig de crisis is.
Nee, en ik denk dat iedereen dat nog wel kan volgen, maar er komt een hele lange periode achteraan.
Ja, ja.
Terwijl ook nu de OVV zegt, ja, een heleboel dingen zijn nog helemaal niet aangetoond dat het op die manier werkt. En er wordt eigenlijk ook, en volgens mij jouw collega Wim Voormans, die spreekt zich daar ook over uit, er wordt eigenlijk ook nog niet eens goed geëvalueerd nu.
Nee, precies.
En dat is wel heel kwalijk, toch?
Ja. Nou, het kwalijke begon eigenlijk toen in dat eerste jaar na de zomer. Hè, toen we eigenlijk al wel wisten van, nou, er moet bijvoorbeeld echt wel nu een noodwetgeving komen. En dat er dan toch eigenlijk weer wordt gezegd van, nou, we gaan eerst op vakantie. Dit is een van de dingen waar ik me het meest over verbaasd heb. We burgemeesters die zeiden, we staan met onze poten in de klei en we moeten niet te moeilijk doen over juridische grondslagen. Maar als we dan een wet moeten gaan maken, dan zeggen we gaan op vakantie. En eigenlijk hebben we dat steeds een beetje gehouden. Hè? De manier, ook weer de bestuurscultuur is, we moeten problemen oplossen en het recht komt later wel. En ik denk dat we daar nu echt iets aan moeten gaan doen.
En straks gaan we praten over wat we daar aan moeten doen. Maar wat heeft dit met de democratie gedaan? Deze hele periode, hè? Vanuit die vertwijfeling die er al kwam, hè, die je eerder hebt beschreven, kwam dit er natuurlijk wel even bovenop.
Ja, nou ja, wat corona vooral illustreerde, was dat de politiek toch meer bezig is met de waan van de dag en problemen oplossen dan met democratie organiseren, debat organiseren.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de democratie onder druk. Later deze week zal ik nog spreken met voormalig Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Mijn gast vandaag is Jeffy Oesman. Hij is hoogleraar staatsrecht bij de Universiteit van Amsterdam. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Je hebt er net al één beantwoord, maar die vraag gaat natuurlijk door. En je zei het zelf ook al, Hanke Bruinslot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is morgen mijn gast. Wat zou je haar willen vragen?
Nou, kijk, een van de dingen waar we volgens mij nu ons met z'n allen een beetje zorgen over maken is ook de toekomst. Hè? Van hoe kunnen we dit nou in de toekomst dat democratisch besef ook bij politici, maar ook bij burgers. Hè? Burgers zijn vreselijk belangrijk, zeker in onze eigen democratie. Dat betekent dus dat we eigenlijk ook in het onderwijs al moeten beginnen met het meer normbesef aankweken. Daar is door vorige kabinetten al beleid ontwikkeld. Hè. We hebben burgerschapsonderwijs, die verplichting om dat vorm te geven. Dus we gaan meer aandacht aan het staatsrecht besteden in het onderwijs. Maar waar ik toch wel heel benieuwd naar ben, ook hoe de minister er tegenaan kijkt, is van ja, hoe organiseren we dat? Hè? Ze is van het CDA, een partij die altijd heel erg het maatschappelijk middenveld erbij wil betrekken. Hoe gaan we dat doen? Kunnen we universiteiten daarbij betrekken? Hoe gaan we ervoor zorgen dat niet gewoon een soort afvinklijstje wordt van leerkrachten moeten ook even iets over de grondwet zeggen? Hoe gaan we dat iets moois maken? Want ik hoor wel van heel veel leerkrachten die zeggen, ja, ik heb helemaal geen kennis van die grond. Het interesseert me eigenlijk ook niet zoveel.
Nee. Want zo begonnen we eigenlijk ook de uitzending. Hè? Dat we misschien ook allemaal niet meer goed weten wat het is. En dat het ons ook niet zoveel interesseert, want het is saai.
Ja.
dus eigenlijk, heel concreet, kort jouw vraag aan haar.
Hoe gaan we dat organiseren? Hoe gaan we organiseren dat kinderen volwassen, constitutioneel verantwoordelijke burgers worden?
Mooie vraag, die ga ik haar zeker stellen vandaag. Laten we ook even kijken wat jij misschien nog wel voor adviezen hebt voor ons parlement. Want je doet ook onderzoek naar wie de dragers zijn van onze democratie. En dan kijk je naar de media, maar je kijkt ook naar de gebruiken in het parlement. Zit daar nog iets in wat jij hebt ontdekt waarvan je zegt dat is een belangrijk iets wat we moeten herstellen?
Nou kijk, een van de dingen waar denk ik misschien wel te weinig aandacht voor was de afgelopen decennia, was dat ons Nederlandse staatsrechtelijke bestel, dat hangt toch aan elkaar van gebruiken van ongeschreven regels en mechanismen. Dat heeft eigenlijk altijd vrij aardig gefunctioneerd.
Ja.
Ik geef al jarenlang cursussen aan buitenlandse rechters en ambtenaren. En die verbazen zich altijd over het totale gebrek aan regels bij ons. Bij geringe relevantie van de grondwet bijvoorbeeld.
Kan je een voorbeeld geven wat wij niet opschrijven waarvan zij zeggen, hè?
Het belangrijkste, meest zichtbaar is altijd dat wij dus geen toetsing van wetten aan de grondwet hebben in Nederland. Terwijl eigenlijk alle andere rechtsstaten dat wel hebben. Maar ook zeker en zo belangrijk, bijvoorbeeld voor rechters, is alle regels die de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht waarborgen. Wij hebben vrij beperkte set regels. En misschien ook nog wel een aardige. Ook de discussie de afgelopen jaren, hè, in het parlement. Wanneer mag je nou als Kamervoorzitter gaan ingrijpen als je vindt dat het debat uit de hand loopt? Ja, we zien Kamervoorzitters, zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer, daarmee worstelen. Die weten eigenlijk helemaal niet van wanneer moet ik ingrijpen. Nou, daar zie je dat om ons heen, in de andere landen, daar veel meer regels al voor zijn.
Ik denk een ander mooi voorbeeld is dat de minister wordt weggestuurd. Dat is ook een soort vaag iets op basis waarvan we dat doen. Dat is een soort gevoel, onderbuikgevoel wellicht.
Nou, die regel is. Nee, ja, inderdaad. Nee, maar nee, het is een keiharde staatsrechtelijke regel, maar hij staat nergens. Het is gegroeid uit een politieke praktijk. Hij is fundamenteel voor functioneren van onze democratie. Als je de vertrouwensregel hebben we het dan over. Als je als minister het vertrouwen van het parlement verliest, dan moet je weg. Maar we hebben zeker ooit bij minister Verdonk ooit gezien dat dat helemaal niet vanzelfsprekend is dat ministers dan weggaan. En wat dan? Nou, dat weten we eigenlijk niet. En nou, wat mij nu wel opvalt, is dat die ongeschreven regels, conventies, constitutionele conventies noemen we ze, dat juist met de opkomst van populisme, populistische partijen, maar ook populistische tendensen in de bestaande, de mainstream partijen, dat die regels onder druk gaan staan. En wat mij nou fascineert, is, betekent dat we bijvoorbeeld die regels vaker gaan opschrijven? Dat als je elkaar niet meer vertrouwt, dat je dan meestal naar het middel grijpt van, nou, laten we de kern van waar we wel over eens kunnen worden dan in ieder geval opschrijven, zodat we later naar elkaar daarnaar kunnen wijzen. Maar tegelijkertijd weten we ook dat alleen opschrijven is niet genoeg. Dus daar moeten we meer mee doen.
Maar begint het misschien met opschrijven?
Ik denk dat dat niet per se helpt. Maar dat we het wel meer zullen gaan doen. Ik denk dat wat we gaan zien, en we zien dat bijvoorbeeld nu ook al aan de overkant van de Noordzee, in het Verenigd Koninkrijk, waar ze nog veel meer varen op ongeschreven regels. Daar hebben ze niet eens een grondwet. Maar daar zie je dus nu wel de discussie, moeten wij niet een grondwet hebben? Waarom? Omdat al die ongeschreven gebruiken, die conventies, door bijvoorbeeld de regering Johnson niet werden nageleefd.
En ik geloof dat ze het in Duitsland wel doen, hè? Daar schrijven ze veel meer uit.
Ja, in Duitsland is alles opgeschreven. We hebben nu
onduidelijkheid.
Ja, precies. Ja, we hebben eigenlijk onder juristen nu een discussie van, werkt dat? Ik moet zelf zeggen, ik denk dat het in Duitsland vrij aardig werkt.
Oké, dus daar kunnen we wat van leren. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om, en dit kan misschien dan weer iets doen aan het vertrouwen, en dat we daar meer het gesprek over hebben. Maar uiteindelijk moeten mensen het gevoel hebben dat ze erbij horen, dat ze meedoen en dat we samen die democratie met elkaar vormen. En er zijn gewoon mensen afgehaakt. Even los van educatie. Hoe krijg je de mensen er weer bij? De witte boze man, zoals wel eens wordt gezegd, die is afgehaakt. Ja, hoe krijg je die er weer bij?
Ja.
En intussen zijn een heleboel mensen boos, hè? Dat is weer dat verdienmodel waar we over hebben gesproken, dat businessmodel.
Ja, nou ja, dat is dus heel moeilijk, denk ik. En ik denk dat je kunt aan twee richtingen denken. Het eerste is, zijn ook eerdere kabinetten al wel mee bezig geweest, van het meer burgers betrekken bij het politieke proces. Hè, burgerparticipatie noemen we dat. Kunnen we niet een burgerforum organiseren met geloten burgers? En ik geloof eind in deze reeks Gerdy Verbeet. Ja. Iemand die in het verleden heel erg gepleit heeft ook om bijvoorbeeld een geloten Eerste Kamer samen te stellen. Nou, dat zijn dingen waar je wel aan zou kunnen denken. Een van de dingen waar ik dan wel weer geïnteresseerd in ben is, wat doet dat met onze instituties? Hè? Wat doet het bijvoorbeeld met gezag van de Tweede Kamer? En ook de Eerste Kamer. Als je daar burgers, groepen burgers tegenover stelt. Die zeggen, wij gaan zelf dingen beslissen. Dus dat is niet zonder gevaren. Burgerparticipatie heeft voordelen. Mm-hmm. Het betrekt meer mensen erbij. En tegelijkertijd is een belangrijk gevaar dat het gezag van de bestaande instituties onder druk komt te staan. En ook dat ja, toch weer dezelfde mensen die eigenlijk toch al wel in het politieke proces participeerden, dat die gebruik maken van die burgerparticipatie.
Ja, dus als dus ook doen, dat weer lastig. Ja,
ja, ja, het is ja, heel moeilijk. Ja.
Laatste vraag, waar put je hoop uit? Ik wil toch een beetje hoopvol eindigen.
Ja, nou kijk, waar ik hoop uit, er gaat ook heel veel goed. Hè? Ik bedoel, de angst komt vooral dat we kijken naar de wereld om ons heen. We kijken naar Oost-Europa, wat daar gebeurt. We kijken naar Amerika, wat daar gebeurt, naar Brazilië. En we denken, ja, kan dat hier ook gebeuren? En dan kijken we naar ons systeem en zeggen we, nou, dat geeft niet heel veel vertrouwen dat er heel veel regels zijn die dat onmogelijk maken. Maar tegelijkertijd, het is niet gebeurd. Ik bedoel, we hebben op dit moment nog echt wel een democratisch gelegitimeerde regering. We hebben een redelijk functionerend parlement. En we komen er wel uit. Maar heel erg op zijn Nederlands. Het is allemaal een beetje. Het gaat wel.
Goed, nou, dat is een mooi einde. Zo, dank dat je mijn gast wilde zijn vandaag. Jeffy Oesman, hoogleraar staatsrecht bij de Universiteit van Amsterdam. Luister ook alles terug. BNR's Big Five is natuurlijk te vinden. Onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niets mist. Maar blijf live. Zometeen Iman Verrips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.